لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. De laatste les die wij hebben gedaan, die ging over riba in de schulden. En daar zijn heel veel vragen over gekomen. En ik heb een beetje overlegd met de broeders van de organisatie van hoe hiermee om te gaan. Hoe om te gaan, zeg maar, met de vele vragen die er zijn. Sowieso zullen we aandacht besteden aan het beantwoorden van de vragen, maar is het verstandig om nieuwe stof te introduceren of is het een idee om bepaalde zaken nog een keer samen door te nemen als herhaling? Waar geven jullie zelf de voorkeur aan?
Stel, ik herinner me dat wij maandag ook hadden besproken dat we de inhaalles tijd zouden geven aan vragen rondom de broek van de broeders.
De vraag gaan we, dat gaan we sowieso doen, inshallah. De vragen rondom dat gaan we sowieso doen.
Goed. Maar inhaalles lijkt me ook inderdaad.
Het ging mij meer om het inhoudelijk stukje, wat daarmee te doen. Kijk, voor mij, voor de leraar is het natuurlijk altijd leuk om verder te gaan, maar voor mij, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het... dat stof natuurlijk bij jullie blijft hangen, blijft zitten. We kunnen wel 20 hoofdstukken of 30 hoofdstukken gaan behandelen. Maar als ik jullie ergens gaandeweg kwijtraak en verlies, dan hebben we ook vrij weinig. Dus
herhalen lijkt me goede.
Jesse die was voorstander van, oké, misschien een goede herhaling. Daar kon ik me eigenlijk wel in vinden. Maar ik wil jullie daar wel gewoon in meegenomen hebben. Ik wil niet mensen met lange gezichten hier hebben van, hey, we gaan herhaling doen. Ik wil ook best wel doorgaan. Het is voor mij echt om het even. Maar het is meer wat jullie behoefte is.
Is het misschien mogelijk om kort even te vertellen wat de nieuwe onderwerpen dan zijn? Dan kunnen we kiezen, zeg maar, tussen bekend herhalen en bekend...
Dan zou ik met jullie gaan praten over Selem, wat een vorm van... waarschijnlijk wil ik dat aan het eind van de les toch doen, als daar tijd nog over voor is. En dat is, zeg maar... wordt vaak gebruikt, zeg maar, in de vorm van dropshipping, zeg maar. Dat is bij SLM eigenlijk.
Ja.
Komt het op neer. En dan zou ik wat losse onderwerpen, zeg maar, met jullie behandelen, zeg maar, op dit gebied. Zij.
Wat ik interessant zou vinden, want voor mij persoonlijk is het wel duidelijker. Eigenlijk is de celregel heel simpel. Alles wat er meer kan je in principe, ja, zeker in de schulden als herinnering zien.
Dus ja.
Ik kan het voor mezelf wel helder. Wat ik interessant vind is, waar is discussie over zaken wel of niet onder
riba vallen.
Oké.
Okay. Oké, nou, is goed.
Dat zou ik een hele interessante vinden om nog wat dieper...
Oké. Okay. Ik ga een korte herhaling van het begin doen. En jullie vragen zal ik daar ook in meenemen, inshallah. Okay. Dit is... Mag ik de muis overnemen? Ja? Okay. We hebben gesproken over riba fil bujur. We hebben gezegd, helemaal aan het begin, hebben we gezegd dat er twee soorten riba bestaat. Dat er twee soorten riba bestaat. Ogenblikje hoor, ik moet hem even zoeken. Ja. We hebben gezegd, je hebt twee soorten riba. Je hebt riba fil bujur, riba in koop en verkoop. Dat zijn dus die zes zaken die zijn genoemd. Wat waren die zes zaken?
Goud
en zilver. En dat is categorie
1. Betaalmiddelen.
Categorie 1, prima. Betaalmiddelen is goed, is prima. Mij maakt niet uit hoe je het noemt. Categorie 1, betaalmiddelen. Ja. En dan hebben we de tweede categorie. En dat is?
Voedingsadels.
Voedingsmiddelen. Ja, en wat waren dat?
Dadels,
tarwe.
Gerst en zout.
En zout, oké. Oké, dat zijn dus de lang houdbare voedingsmiddelen. Maar je mag ook zeggen voedingsmiddelen, aangezien Melikia sowieso van mening is dat als je voedingsmiddelen tegen elkaar uitwisselt, dat je daarvoor dat het hand in hand moet. Zijn ze ook nog van dezelfde soort? Dan zeggen Melikia, het moet hand in hand en je moet een gelijke hoeveelheid hebben. Prima. Duidelijk.
Met als side note dat deze als voorbeelden zijn genoemd, toch?
Ja, absoluut. Oké. Wat ik merk, is dat sommige van jullie blijven hangen in deze categorie. Ja, maar hij behoort toch niet tot een van die Zelfs, hij behoort toch niet tot... Dit is een categorie, die is klaar. Het is over. Deze categorie hebben we gehad, die is nu klaar. Dit, riba fi duyun, riba in de schulden, is echt een nieuwe categorie. Met nieuwe, losse, aparte regels. En ik wil je ook duidelijk maken dat riba in de schulden veel breder is. Kijk, een schuld kan zijn in geld. Maar schuld kan ook zijn in iets anders. Je kunt ook een dienst hebben als schuld. Bijvoorbeeld dat je ooit geld hebt ontvangen. Bijvoorbeeld om de tuin te komen maken bij mij. En het geld heb je al ontvangen. Maar je hebt de tuin nog steeds niet gemaakt. Je hebt nog steeds niet die dienst geleverd. Dat is ook een schuld. Dat is ook een schuld. Een schuld kan het gevolg zijn van een lening. Je hebt het bij mij geleend. Maar het kan ook bijvoorbeeld het gevolg zijn van... Je hebt mijn auto aangereden. Ik heb 500 euro schade. Je moet mij 500 euro betalen. Er is hier sprake van een schuld. 500 euro. Maar is er sprake van een lening? Nee, er is geen sprake van een lening. Dus er kan sprake zijn van een schuld, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een lening. Bijvoorbeeld, je hebt een familielid en die moet geopereerd worden. Vervolgens, dat zal dan wel weer een lening zijn, iemand schiet het voor. Maar hoe dan ook, je kunt op allerlei manieren een schulden hebben. Oh, nou, nog een voorbeeld, een heel makkelijk voorbeeld overigens. Ik begrijp eigenlijk niet hoe mij die ontgaan kan zijn. Je moest de huur betalen. Heb je niet gedaan. 2 maanden achterstand, bijvoorbeeld. Je hebt een schuld, je hebt een huurschuld. Is er sprake geweest van een lening? Nee, je hebt helemaal geen geld geleend. Het gaat niet puur, je hebt een huurachterstand van 2 maanden. Dus ik wil jullie duidelijk maken dat riba in de schulden is heel breed. Is echt heel breed. En een schuld kan dus het gevolg zijn van een lening, maar het kan ook het gevolg zijn van het feit dat je iets bijvoorbeeld niet op tijd hebt betaald en dat je daardoor een achterstand hebt opgebouwd. Dat is ook een schuld. Oké? Nou, vervolgens zijn we eerst begonnen met riba fi duyun. Nou, die heb ik al met jullie herhaald, vorige les. Dus dat ga ik niet deze les doen. Maar ik wil wel, inshallah ta'ala, met jullie kijken naar... Riba in de schulden. Nou, dat is dus waar we nu zijn. Riba in de schulden. De riba in de schulden kent 2 categorieën. Deze riba in de schulden kent zelf 2 categorieën. Die heb ik net eigenlijk aan jullie verteld. 1. Een lening in ruil voor aflossing en verhoging. Wat bedoelen we hiervoor? Wat bedoelen we hiermee? Nou, ik leen jou 1000 euro en ik zeg, ik wil 1000 euro terug plus een verhoging, plus een extraatje. Ik wil dus 1500 wil ik terug. Dat is dus, ik heb een lening gedaan. En de regel is altijd, met lenen mag je nooit winst maken. Nooit. Echt niks. Echt niet dit. Niks. Het moet altijd gelijk terugkomen. Dus als ik jou 1000 euro leen, mag ik maar 1000 euro terugvragen. Maar wat deed ik? Ik leen jou 1000 euro, maar ik zeg, ik wil 1000 euro plus een verhoging. En die verhoging, dat kan een geldbedrag zijn. Dat ik dus bijvoorbeeld zeg, van, ik leen jou 1000, ik wil 1500 terug. Maar ik kan ook zeggen, ik leen jou 1000 euro plus ik wil dat je me naar het vliegveld brengt. Ik leen jou 1000 euro plus ik wil... Want ik zit echt met een probleem. Hij is toevallig een loodgieter. Degene aan wie ik die 1000 euro leen. Ik heb echt een druppelende wasbak. Of een druppelende huppeldepump. Ik wil dat je dat komt maken voor mij. Dit is dan een lening plus een extraatje erbij. Wat dat extraatje ook is. Ja, maar zwijg, wat nou, het gaat om iets kleins. Al gaat het om een appel. Het mag echt helemaal niets zijn. Oké? Dus, dit is de eerste categorie. En dit is eigenlijk... Wat we dus nu tegenkomen bij de banken. Dit is precies wat we tegenkomen bij de banken. Bij de bank bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld rood gaat staan. Als jij rood gaat staan. Wat betekent rood staan? Dat betekent geld dat je eigenlijk niet hebt, hè? Want je hebt 0 euro. Maar op een gegeven moment wil je 1000 euro. Je leent geld dus van de... Van de bank. Je leent gewoon geld van de bank. Dat is rood staan. Je geeft geld uit wat jij eigenlijk feitelijk in werkelijkheid niet bezit. Dus jij gaat rood staan, 1000 euro. Jij leent dus geld van de bank. Maar de bank die berekent daar een rentepercentage overheen. Voor elke dag dat jij geld van hen leent, moet jij zoveel procent, 2-3% bijvoorbeeld, moet jij betalen. Elke dag. Dus zij vragen een extraatje. Zij vragen dus een extraatje voor elke dag dat jij geld van hen leent. Dit is riba. Dit is dus riba. Broeder?
Hoe zit dat met als je een inflatiecorrectie vraagt?
Een inflatiecorrectie?
Ja, oftewel van geld nu is meer waard dan in de toekomst, omdat er sprake van inflatie is elk jaar.
De meeste van de geleerden zijn van mening dat een inflatiecorrectie ook riba is. Maar het is wel een problematisch onderwerp hoor. Inflatie is een heel problematisch onderwerp. En ik in de zin van, het is bijna als een vergif en kanker in de economie. Wat bedoel ik daarmee? Inflatie, voor degenen die niet weten wat het betekent. Wat je nu haalt voor een euro, is niet wat je over 5 jaar haalt voor een euro. De waarde van geld fluctueert. Omdat geld heeft geen eigen waarde meer. Geen echte waarde meer. Vroeger was geld gekoppeld aan goud. Elke euro die de overheid ging uitgeven, elk tientje wat ze gingen drukken, elk 20 euro wat ze gingen drukken, daar moesten zij het equivalent, het gelijke eraan moesten zij hebben in de kas aan goud. Maar dat hebben ze nu niet meer. Nu mogen ze gewoon drukken. Gewoon kunnen ze gewoon drukken. Maar dat zorgt ervoor dat geld dus geen eigen echte waarde meer heeft. Het zijn gewoon nummers geworden. En dit is natuurlijk een grote middelvinger die Amerika heeft gegeven aan de wereld wat dat betreft. Hoor. Ja, dit is echt een grote moeilijkheid. Het is heel interessant om je daarover in te gaan lezen. Want eerst was goud lag in Fort Knox. De wereld, kom maar met jullie goud, we gaan het hier veilig delen. En op een gegeven moment, jongens, omdat ze in de Vietnamoorlog op een gegeven moment geld nodig hadden. Maar ze hadden ze niet. Ze hadden geen goud. En ze zeiden, jongens, we gaan die koppeling loslaten. Mensen waren daar natuurlijk niet blij mee. Landen wilden dat ook niet. Maar dan is het of oorlog, of we gaan daarin mee. Dat was het op een gegeven moment gewoon. Uiteindelijk, de wereld ziet er dus nu echt anders uit wat dat betreft. Het geldsysteem is gewoon poef. En daarom merk je nu ook gewoon, subhanallah, in sommige landen. Daarom merk je nu ook in sommige landen. Dat je dan op een gegeven moment met een sporttas. Ga je gewoon om iets. Ja, jullie zien wel eens op televisie dat je met een sporttas aan geld gaat om iets kleins te kopen. Geld verliest de waarde. Geld verliest die waarde. Dus laatst, subhanallah, was er een berekening van, als je nu een miljoen hebt, over zoveel jaar, en dat was een aantal, ik ben heel slecht in cijfers, maar dat was niet een grote, het was een decennium volgens mij of zoiets. Dan is het toch maar 700.000 euro waard. Het was echt bizar hoog. Subhanallah, en je raakt gewoon echt een paar ton kwijt. Gewoon met een decennium of twee. Dat is gewoon bizar. Terwijl goud is waardevol. Maar goed, het is wel een problematisch onderwerp. Maar de meeste van de geleerden zijn wel gewoon van mening dat het gewoon alsnog riba is. Zal dat veranderen? En zal die ijtihad veranderen op basis van het huidige systeem? Puur gewoon uit noodzaak? Allahu a'lam natuurlijk. Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Dat is ook totaal niet mijn plek. Maar het is wel een heel problematisch onderwerp natuurlijk. Lening in ruil voor aflossing en een verhoging. Dus eigenlijk is het gewoon, ik leen jou. En ik krijg dat terug met iets extra's. Dat is categorie 1. En dat hebben we dus nu, dat zien we nu dus ook, hè, voor bij rood staat. Wat is traditioneel? De hypotheek. Waarom zeggen wij, je kunt geen huis kopen? Waarom zeggen wij dat? Dat je geen huis kunt kopen. En waarom is die hypotheek zo problematisch? Nou, het huis kost 300.000 euro. En de bank die zegt... Oké, die 300.000 euro, we betalen het, maar er komt een verhoging bovenop. En dit is dus lening in ruil voor aflossing en verhoging. Oké. En dan hebben we de tweede, hypotheek heb ik dus een uitstel van de schuld in ruil voor verhoging. Iemand heeft een schuld en zegt van, weet je wat, gelik, rustig aan. Je mag ook komende maand of je mag er zoveel dagen over doen of wat dan ook, maar we brengen dat extra in rekening. Dit zijn bijvoorbeeld de incassokosten, aanmaningskosten en dergelijke. Die vallen allemaal daaronder. Want waarom? Uitstel van de schuld in ruil van verhoging. Jij moest de huur betalen voor 1 januari. Jij hebt voor 1 januari heb je de huur niet betaald. 15 januari heb je de huur nog steeds niet betaald. Nu krijg je een brief op de deurmat. En die brief op de deurmat die zegt, omdat jij de huur niet hebt betaald voor de 15e, gaan wij 7 euro extra in rekening brengen. En vervolgens, als jij bijvoorbeeld nog steeds niet hebt betaald, weer aan het einde van de voor de 30e, want dan moet je twee keer betalen. Hè? Je moet eind van januari betalen en volgens van februari. En dan, die kosten die lopen op. Het worden incassokosten genoemd. Maar in werkelijkheid is het niks anders dan riba. Dit is gewoon riba. Nu, de vraag die vaak terugkomt van broeders en zusters is, dus moeten we het dan dus niet betalen? Nou, probeer het maar eens om het niet te betalen. Probeer het maar eens om niet te betalen. Ik sta altijd te kijken van dit soort vragen. Weet jullie waarom? Het hele systeem draait hier echt op. Op het moment dat we zo zeggen, maar we doen hier niet aan, maar ja, je krijgt het ME en het leger achter die aan. Als het echt moet. Jullie denken dat ik een grapje maak, hè? Het hele systeem is gewoon hierop gebouwd. Op rente. Op deze financiële prikkels en transacties en et cetera, et cetera. En vorige week kwam ik even ik had even dat factoring aangehaald. Hè? Waarbij een bedrijf, hè, je hebt een schuld. Bijvoorbeeld de ZZP'ers kennen dat vast wel. Hè? Je werkt ergens en aan het einde van de maand heb je bijvoorbeeld, ik zeg wel, 6.000 euro verdiend. Wat doe je dan altijd? Je maakt een factuur en doe je hem in bij het bedrijf. Vervolgens, die heeft een termijn van hoeveel dagen meestal?
30
dagen. Hè? 30 dagen moet je betaald worden in die 5.000 euro. Maar jij hebt nu geld nodig. Nou, en dan, dat ze dan zeggen van, hè, je doet het met het eigen bedrijf, zeg maar. Dat je dan tegen het bedrijf zegt, weet je wat? Niet na 30 dagen betalen, maar nu al betalen, maar dan gaat er 10% bijvoorbeeld vanaf. 10% van die 5.000 euro, dat is 500 euro gaat er vanaf. Oké? Dus dan hoef je maar 4.500 euro te betalen, maar dan wil ik nu wel het geld. En nu pas over een maand. De meerderheid van de geleden is van mening dat het niet kan, sommige van de geleden wel. Kunnen we over, even op ingaan wat de voor- en tegen zijn, oké? Maar dat is niet het probleem, dat is niet de vraag, dat is niet hetgeen waar ik naartoe wil. Waar ik naartoe wil is, want er zijn echt factoring bedrijven. Wat doen die dan? Kijk, stel je voor, ik werk voor zij. En ik heb dit met zij nu, hè? Ik heb dit nu met zij. Ik zeg zij, ik krijg 30 dagen de tijd. Je hebt 30 dagen de tijd om mijn factuur te betalen. Maar ik wil naar Marokko, ik wil wat dingen kopen. Ik heb het geld gewoon echt nodig, zij. Maar zij, die heeft natuurlijk ook gewoon een bepaalde cashflow lopen in zijn bedrijf. En die zegt van, ja, maar Smij, ik krijg ook pas die uren die jij nu hebt gewerkt, die krijg ik ook pas in de loop van de maand uitbetaald, et cetera. Het is gewoon een rip uit mijn lijf. Kijk, ik heb 30 werknemers. Als 30 werknemers dit gaan vragen, en als je met Marwa werkt, heb je dat dus. En jullie denken dat ik een grapje maak? Nee, het is echt niet zo. Ik zeg maar, degene met wie je niet wil werken, is Marwa, wat dat betreft. Iedere maand heeft iedereen wel een Darora-situatie. Ja, dus op een gegeven moment zegt zij van, ja, maar spijt, ik heb gewoon ergens de grens gezet. Ik ga dat niet doen. Dus zij die zegt, Smij, ik kan dat niet doen. Wat doet Ismaël dus? Ismaël gaat op zoek naar een bedrijf wat zegt, dat zijn een factoringbedrijf. Wat doen ze dan? Zij kopen, zij kopen dat bedrag op. Dan geven zij dus 5.000 euro aan zij, per direct. Vervolgens geven zij mij, die 10% nog steeds, ja. Geven ze mij 4.500 euro, ik heb 10% korting en ik krijg per direct het geld. Degene die zeggen dat dit toegestaan is, die zeggen dat dit direct is, oké, maar niet met die derde partij. Want wat doet die derde partij? Nogmaals, de meerderheid van de islamitische geleerden van mening dat het sowieso, al is het direct met zij, dat het sowieso niet mag. Maar ik wil jullie even meenemen in een bepaald, in dit beeld. De meerderheid van de geleerden is van mening, ook al doe ik dit direct met zij, dat het gewoon niet mag. Dat dit gewoon valt onder riba. Oké? Maar die enkeling die zegt dat het wel mag, die zegt het mag alleen maar direct met zij. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim zijn bijvoorbeeld dat van mening. Dat het alleen maar dan direct mag met zij. Maar nu op het moment dat een derde partij bij komt kijken. Wat doet die derde partij? Kijk, bij zij moet mij betalen is duidelijk waarom. Ik heb een dienst geleverd aan het bedrijf van zij. Maar wat doet die derde partij hier? Heeft die derde partij, hebben ze mij een dienst geleverd? Heb ik hen een dienst geleverd? Zij leven puur op? Op bij doen, hè? Het verkopen van schulden. Daar verdienen zij geld aan. Eigenlijk, wat heeft hier plaatsgevonden? Zij hebben mijn schuld verkocht Opzij ligt mijn schuld verkocht aan die derde partij. En vervolgens neem ik 10% om het geld nu te geven. Dus wat ik jullie wil aangeven is, men leeft hier gewoon van. Men leeft hier gewoon van. Uitstel van schuld in ruil van verhoging kan ook tegenovergesteld zijn volgens de meerderheid van geleden. Het is precies het tegenovergestelde. Uitstel van schuld in ruil van verhoging. Wat gebeurt bij factoring? Niet uitstel van schuld, de verhoging die wordt een verlaging. En niet uitstel van schuld, maar juist eerder geld krijgen. Dus eerder geld krijgen in ruil voor een verlaagd tijd. Ik heb je nooit als voorbeeld moeten geven.
Nee, toevallig, nu je het zegt over factoring. Jij als bedrijf, kun jij bijvoorbeeld tegen de ZZP'er zeggen, wij werken niet op die manier. Maar zeg maar, is dat dan voor jou nog steeds haram? Als een ZZP'er met een factoringsbedrijf werkt en die dan bij jou de schuld komt innen? Dus een ZZP'er maakt gebruik van een factoringsmaatschappij.
Ja, ja.
En de factoringsmaatschappij die benadert ons om te zeggen van, deze persoon heeft bij ons zijn schuld verkocht, dus over 30 dagen wil ik van jou de bedrag ontvangen. Of moet je dat van tevoren bij de ZZP'er aangeven, luister?
Ben je verplicht om te betalen?
De ZZP'er.
Nee, jij bent verplicht om de ZZP'er te betalen.
Ja.
Oké. Okay. Stel je voor, hij heeft die schuld verkocht aan dat bedrijf.
Ja.
Ben je dan verplicht om dat bedrijf te betalen, jij? Of ben je nog steeds gewoon verplicht om die ZZP'er te betalen?
Nee, in principe de ZZP'er.
Oké.
Okay. Tenzij die vooraf aangeeft, ik werk met een factoringsmaatschappij, ga je daarmee akkoord of niet?
Over het algemeen is dat niet correct en niet toegestaan. Werken met factoringsmaatschappijen en dergelijke. Omdat je dan ook onderdeel bent van, je maakt je willens en wetens onderdeel van het systeem. Kijk, begrijp me niet verkeerd, hè? Sommige broeders zeiden vorige week ook, maar dan steun je het systeem. Er zijn momenten dat je er gewoon totaal niet onderuit komt. Begrijp je? En je zit er gewoon in en je moet altijd gewoon kijken naar je eigen handeling wat dat betreft. Probeer waar het kan, dat je er niet aan meedoet. Waar het gewoon in jouw vermogen ligt. En daar gaan we wat voorbeelden van zien. Er is geen situatie eigenlijk bijna waarbij je gewoon ongeschonden uitkomt. Oké? Okay? Ik wil je graag iets duidelijk maken. Uitstel van schuld in ruil van verhoging. Dit mag ook niet opgenomen worden, islamitisch gezien. Volgens de fiqh islamie, sharia islamie, mag dit ook niet worden opgenomen in het contract. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. Okay. Ik ga het uitleggen. Ik lever een dienst aan zij. Ik ben een elektricien. Ik heb bij zij een dienst geleverd. Van tevoren hebben wij een contract opgesteld. Van zij. Je moet mij mijn geld betalen voor mijn dienst. Voor in 30 dagen de tijd. Vervolgens neem ik erin op. Als je niet binnen 30 dagen betaalt, dan komt er voor elke dag dat je te laat bent €5 bij, bijvoorbeeld. Uitstel van die schuld in ruil voor die verhoging. Die verhoging komt erbij. Dit is haram om op te nemen in een contract. Zo'n contract mag je ook niet aangaan. Zo'n contract mag je niet aangaan. Dit is het standaard principe. Oké? Okay? Maar, het probleem is waar we nu tegenaan lopen, is, in Nederland zijn bijna alle contracten zo. In Nederland zijn bijna alle contracten zo.
Boeteclausules
heb je overal, aanmaningskosten, incassokosten heb je gewoon overal. Normaliter zeggen wij, 1-op-1, dat we dit samen met elkaar doen. Hier kunnen we nog onderuit komen toch, namelijk dat we gewoon voor kiezen om dat gewoon niet te doen. Maar, je kunt er bijvoorbeeld niet voor kiezen om te gaan zeggen, ja ik ga geen huis huren. Ik ga geen telefoonabonnement nemen, ik ga niet dat, ik ga niet zus. Hier kom je gewoon niet onderuit, dit heb je echt letterlijk overal. Dus, daar kunnen wij niets anders mee. Maar nu, wat nu als iemand zegt van, ja maar Smijt, ik kom zo op je vraag. Wat nu als iemand zegt, ja maar Smijt, je bent toch niet verplicht om een telefoonabonnement te nemen? Prima, dan zeggen we, wat is het alternatief? Alternatief is iets wat veel en veel duurder is. Je loopt echt gewoon flink schade op. Puur omdat het systeem toch al zo is en je komt er ook op andere plekken. Of je nou wil of niet, kom je ermee in aanraking. Dus ik probeer jullie mee te nemen en te laten zien in het feit. Het feit dat iets soms verboden is. En dat is ook gewoon zo, en dat blijft ook natuurlijk gewoon zo. Neemt niet weg dat je er soms gewoon niet onderuit komt. En dan is het gewoon belangrijk en zaak om die zaak goed in te schatten. Hoe en wat en dergelijke. Helaas, ja, niet. Is er soms gewoon geen. Soms, dit noemen ze het kiezen van de minste van de twee kwaden. En daar heb je soms gewoon weinig ruimte in. Maar ik wil jullie dus laten zien, het belangrijkste van dit alles is dus, je hebt dus een lening in ruil voor aflossing en verhoging, en je hebt een uitstel van de schuld in ruil voor verhoging. Oké. Mag je kopen op afbetaling? Nou, dit hebben we dus, hierover hebben we gesproken. Volgens mij had ik Bilal de vraag gesteld, toch? Over mag je kopen op afbetaling? Wat hebben we daarover gezegd? Dit mag, hè? Dit mag. Dus stel je voor dat ik dan bijvoorbeeld zeg van, de auto die kost 1000 euro als je cash betaalt, of betaal je niet cash, maar betaal je in termijnen, dan kost die 2000 euro. Mag dit?
Ja.
Dit mag. Volgens alle vierde wetscholen, dit mag. Dit noemen ze BR-taxit. BR-taxit.
Alleen maar rechtstreeks.
Alleen
als er een derde partij tussen komt.
Oké, we hebben deze variant genoemd. Deze variant is de directe variant bij een persoon direct. Ja? Bij een persoon direct is 500, de auto kost 500 euro cash, of 1000 euro in termijnen. Dit mag. Waarom? Dit is gewoon handel. Dit is gewoon handel. Broeders, onthoud alsjeblieft, het standaard uitgangspunt in handel is de permissie. Oké? Dus nu hier, dit mag. Volgens komen, mag dit via de mediamarkt. Ah, hier hebben we meerdere opties en varianten als mogelijkheid. We hebben de variant en optie dat de mediamarkt zegt, mij, ik heb een computer. Je mag die computer van mij kopen, cash, 1000 euro. Wil je er een jaar over doen, dan betaal je 2000 euro. Mag dit?
Ja.
Broeder, ben je naam, zeg je?
Younes,
dit mag, zeg je?
Ja.
Leg uit, alsjeblieft.
Want je stelt een contract van tevoren op en het zijn twee partijen die direct handelen. Met andere woorden...
Je stelt van tevoren op, een contract van tevoren, oké. Je antwoord klopt, maar je had iemand, als iemand...
Het is alleen maar tussen de koper en verkoper.
Oké, heel goed. Dat is even wat ik wilde horen. Doorvragen, hè? Is het alleen tussen mij en de mediamarkt, of komt er nog... Nee, het was tussen mij en de mediamarkt, inderdaad. Hè? Dat is het punt wat ik wilde geven van, je mag ook best wel wat doorvragen. Nee, het is tussen mij en de mediamarkt. Direct, mediamarkt zegt, en dit hadden ze een tijd, hè. Nou, wat ik mij kan herinneren, hadden ze dit een tijd. Namelijk, 0% rente, kon je het gewoon op termijnen... Is dit ingaan?
Ja, dat is mij begonnen, ja.
Oh. Subhanallah, de salah is nu. Subhanallah, waar gaat ik zeggen hoe leeg daarheen?
Ik heb jouw dienst gaan lezen.
Ja.
Ik heb jouw vlakke toegevoegd.
Zal een soort chocola.